kerk en bij de uitgang wordt de najaarszendingscollecte van de GZB gehouden. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de onkosten van ProRegen. De voorzang van morgen is Psalm 146, vers 1. Prijs den Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten door het zingen uit Psalm 8 en daarvan het derde en het vierde vers, Psalm 8 en daarvan vers 3 en vers 4.
gehoorzaam is naar de wet van God, zoals we die kunnen vinden.
Exodus 20, gevolgd door enige versen uit Marcus 12. Maar dus eerst de wet van de Heer uit Exodus 20. En dan zingen we aansluitend uit de tweede psalm. Een messiaanse psalm mogen we die noemen. Psalm 2 en daarvan het zesde en het zevende vers. Psalm 2, vers 6 en 7 als antwoord op de wet van God en haar hoofdsom. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. Toen de jonge man vroeg aan de Heer Jezus, wat is het grote gebod? Toen heeft de Heer Jezus dit geantwoord. En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, onze Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. wat een genadig en heerlijk wonder. Dat deze kerk hier nog staat. Dat u ons het leven hebt gegeven en hebt gelaten. En dat wij hier samen mogen komen in dit oude gebedshuis. Dat zijn allemaal tekenen, heren, van uw grote geduld. Ook met ons land. Heren, mensen zeggen dat wel eens. Als God liefde is dan. En dat bedoelen ze vaak, dan zou het allemaal heel wat beter zijn in deze wereld. Maar, heren, als we alleen al nadenken over al het bloed dat vergoten wordt van onschuldige kinderen, heren, in de moederschoot, dan moet u wel ontzaggelijk geduldig zijn. Dat u Nederland nog niet uitbetaalt. En dat u ons niet uitbetaalt, heren. O, wij bidden u, help ons deze ochtend om onze ogen op u gericht te houden. Ook als wij jong zijn, de kinderen in de kerk, heren, als ze soms denken, een heleboel begrijp ik niet, maar heren, help ze. Help ze om te luisteren, help mij om te spreken en help ons om allen mee te bidden. Niet alleen maar de broeders van de kerkenraad, maar heren, juist als we u kennen, dat we mee bidden. En dat uw heilige geest, heren, in dit huis zijn werk zal doen, heren, dat mogen we u toch vragen. U had dat eens gezegd, die onvergetelijke woorden tegen Ezechiël. Dat hij moest profeteren tot de geest. Kom aan, gij geest, vanuit die vier windstreken en blaas in deze gedoden. Heren, en het gebeurde. Al die beenderen en botten waren al naar elkaar toegenaderd. Er kwamen vlees en zenuw op, maar het leven was er nog niet. Maar toen blies u door uw geest en zij werden levend. Het werd een groot heerleger. Heren, zo mogen wij u dat ook vragen. Ook als we nog geestelijk dood zijn, blaas in ons, heren. En als wij geestelijk leven, maar het is allemaal zo koud en zo lauw geworden, dan bidden we u ook, heren, verlevendig ons weer. Wilt u ons verkwikken, heren? Opdat we niet in ons leven denken, hoe kan ik, terwijl ik de Heere Jezus als het ware met één hand vasthoud, ook zoveel mogelijk van de wereld meesnoepen en genieten. Nee. Nee, dat moesten wij niet doen. Wij moesten zeggen, Heere, geef mij dat leven van Henoch. En Henoch wandelde met God. Heere, geef mij dat leven van Hiskia, van wie beschreven stond. En hij kleefde de Heere aan. Dat is het. Heere, leer ons daarom verlangen. Leer ons begeerig te zijn, Heere. We hebben het net gehoord, gij zult niet begeren. Het huis of de vrouw of de dienaren van een ander. Of wat het ook maar is, een os of een ezel. Of ja, wat het nou ook maar zou kunnen zijn. Dat mag allemaal niet. Maar we mogen wel begeren dat leven met u, zoals u dat hebt uitgestald, Heer, en hebt getoond in de Bijbel. Omdat we er heilig jaloers op mogen zijn. Dat kan ook nog. Op de goede manier jaloers om de goede dingen te willen hebben. Heren, en dan niet om daar zelf groots mee te worden of belangrijk. Dat zit ook zo vreselijk in ons. Maar daar gaat het allemaal niet om. Maar dat u, Heere Jezus, geëerd zal worden. Wilt u ons daarom helpen, Heren? Ook deze ochtend, geef ons uw zegen. Open onze harten van klein en groot, jong en oud. Schenk ons, Heren, dat wij u leren vertrouwen. En dat wij, terwijl wij de Bijbel lezen, dat wij de smaak van de zonde bitter zullen gaan vinden. En dat wij zullen ervaren, Heren, door de liefde van u, o Heere Jezus, dat we het in zullen zien. Wat is die duivel toch een vreselijke moordenaar en leugenaar. Altijd maar weer wil hij uw woorden verdraaien. Of kleineren. Of verdacht maken. Maar heren, help ons. Opdat we u vertrouwen zullen. En u zullen liefhebben met heel ons hart. We hebben het gehoord. Dat we de heren zouden liefhebben met heel ons hart. Heel onze ziel. Heel ons verstand ook. En alle kracht en onze naaste als onszelf. Heer, dan hebt u ons in die twee zetten als het ware al direct schaakmat gezet. Heer, als we die twee geboden overdenken, oh, dan weten we direct, ik heb het bloed van de Heere Jezus nodig. Ik heb vergeving nodig. Genade, Want zoals ik leef en zoals ik doe en ook zoals ik denk, daar doe ik de Heer zoveel verdriet mee. En daarom bidden we, Heer, trek ons tot U, ook deze ochtend. En geef ons Uw genade in onze harten. Bescherm en bewaart U ons, Heer. En wilt U ons Uw Heilige Geest in onze harten geven. Heer, wij bidden voor Dick van der Werken. Wij danken U, Heer, dat U gegeven hebt, dat de behandeling mocht aanslaan. Wilt U hem uw zegen schenken, Heer? En de dankbaarheid die er zijn mag om lijsten, Heer, als het ware. Met voortdurendheid. Om het zo te blijven mogen vasthouden. Dank de Heer in alles. Heer, wilt U hem zegenen en nabij zijn. Met allen om hem heen, Heer, die hem lief en dierbaar zijn. Gedenk. En in ieder van ons, Heer, ook als wij misschien niet direct ziek zijn of ernstig ziek of wat dan ook. En misschien voelen we ons wel gezond, sterk, jong en vol dromen en idealen. Maar Heer, hebben we dat toch nodig? Dat we het zeker zullen weten. De Heer Jezus heeft mijn zonde vergeven. En mijn hart is schoon gewassen. Dat zwarte hart van mij van binnen is schoon wit gewassen. Door het bloed, dat rode bloed van de Heer Jezus. En Heer, daar bidden wij om. Help ons deze ochtend. Ook als we de oude geschiedenis gaan lezen, Heer, help ons erbij. En doe ons zien, Heer, dat die oude geschiedenis ons kunnen helpen. Om te zien wie U bent. Uw macht, Uw genade. Heer, zo bidden wij U dat. Als we denken ook aan Uw volk Israël. U, Heer Jezus, wilde uit dat volk geboren worden. U was geen Filistijn. U was geen lid van een of ander volk, Heer. Maar U was een Jood. Wat is dat belangrijk om te beseffen. U wilde uit dat Joodse volk geboren worden. En nou bidden we U, Heer, geef Uw zegen aan Uw volk, Israël. En dat zij zich mogen verheugen in U, de Heer Jezus, als de Messias. En wij met hen, Heer, geven ons een biddend hart voor hen. En wij bidden ook voor Uw kinderen wereldwijd, die gemarteld worden, Heer. En misschien wel, terwijl wij hier zo aangenaam in deze kerk zijn, worden zij misschien wel gemarteld of moeten zo'n marteling of een vreselijk verhoor afwachten in zo'n cel. Heren, wilt U hen helpen alstublieft? En wilt U hen trouw geven als het moet tot in de dood? Als ze hun leven ervoor over moeten hebben om vast te houden aan U, Heren, bewaar ze en roep het ze toe in hun ziel. Wees getrouw tot de dood en ik zal U geven de kroon des levens. Maar geef ons ook trouw, Heren. Die mensen moeten er vaak zoveel voor over hebben. Om het woord van U te mogen vasthouden. In U te geloven, met elkaar samen te komen. En bij ons is dat zo anders, Heren. Wij hebben zoveel voorrechten dat we ze gebruiken. En er heilig zuinig op zijn, Heren. Wilt U zo met ons zijn? En ons gedenken, zoals wij hier zijn, de mensen die thuis zijn en niet meer kunnen komen misschien naar de kerk. Heren, dank U dat ze toch kunnen meeluisteren hopelijk of meekijken. Wilt U ze helpen? Spreek tot hun harten. Heren Jezus, ga bij hen op bezoek. Door Uw woord heen en door Uw Heilige Geest. En geef zo Uw zegen, Heren, voor al het werk in deze gemeente, in ons land en in de wereld om ons heen. Heren, zegen en help alle arbeiders in Uw koninkrijk. Help hen, draag hen dichtbij en ver weg, Heren. En geef Uw Heilige Geest in hun harten tot versterking en tot vertroosting. Het is Uw werk, het is niet hun hobby, maar het is Uw werk. Dus dan mogen ze ook eigenlijk, en dan mogen wij allen, Heren, in dat werk heilig, onbezorgd zijn voor de zegen en de vrucht. Want U hebt niet gezegd bekeerde mensen, maar predik het evangelie. En daar mogen we het aan U overgeven. Niet onverschillig, maar wel ergens onbezorgd. Heren, zegen Uw woord. En wees met ons ook deze ochtend uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, er is voor vanmorgen maar één schriftlezing. Dat is altijd een beetje tegen mijn gewoonte, omdat ik er meestal twee doe uit het Oude en Nieuwe Testament. Maar het is een beetje een lang hoofdstuk. Maar we gaan het wel in zijn geheel lezen. Dus Josia, de koning Josia, zijn geschiedenis in het 34e hoofdstuk van 2 Kronieken. Dus dat is de schriftlezing voor deze ochtend. Het hoofdstuk 2 Kronieken 34. 2 Kronieken hoofdstuk 34. Dat gaan wij samen lezen. En daar heeft de Heer voor ons op laten schrijven het volgende. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar te Jeruzalem. Hij deed wat juist of recht was in de ogen van de Heer. En ging in de wegen van zijn vader David. En week niet af naar rechts of naar links. In het 8e jaar van zijn regering, toen hij nog een jong man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogten, de gewijde palen en de gesneden beelden en de gegoten beelden te reinigen. En men brak voor zijn ogen de altaren van de Baals af. Hij brak de wierookaltaar die erboven stonden stuk. En ook de gewijde palen en de gesneden en gegoten beelden brak hij in stukken. Hij verpulverde ze en hij strooide het stof op de graven van hen die eraan geofferd hadden. De beenderen van de priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. Ook in de steden van Manasse, Ephraim en Simeon, ja tot Naphtali toe, onderzocht hij hun huizen rondom. En hij brak de altaren en de gewijde palen af, verbrijzelde de gesneden beelden door ze te verpulveren, en brak al de wierookaltaren in heel het land van Israël stuk. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. In het 18e jaar van zijn regering, toen hij het land en het huis gereinigd had, stuurde hij Safan, de zoon van Azalia, en Maaseia, de leider van de stad, en Joa, de zoon van Joahas, de kanselier, om het huis van de Heere, zijn God, dus de tempel, te herstellen. En ze gingen naar de hoge priester Hilkia en gaven al het geld dat in het huis van God gebracht was en dat de levieten de deurwachters ingezameld hadden uit het land van Manasse en Ephraim, van heel het overblijfsel van Israël en van heel Juda en Benjamin en die daarmee naar Jeruzalem teruggekeerd waren. En ze gaven dat in de handen van de uitvoerders van het werk die aangesteld waren over het huis van de Heere. En die gaven het weer aan de uitvoerders van het werk die in het huis van de Heere werkten om het huis te repareren en te herstellen. En ze gaven dat aan de ambachtslieden en de bouwlieden om gehouwen stenen te kopen en hout voor de verbindingsstukken en om de huizen die de koningen van Juda hebben laten vervallen van een zoldering te voorzien. En de mannen verrichtten trouw het werk. En zij die over hen aangesteld waren, waren Jahat en Obadja, levieten van de nakomelingen van Merari, en Zachariah en Meshulam, de nakomelingen van de Kahatieten, om leiding te geven. En die levieten, te weten, allen die goed muziekinstrumenten konden bespelen, gingen ook over de lastdragers en gaven leiding aan ieder die het werk uitvoerde, aan elk dienstwerk. Andere uit de levieten waren schrijvers, beambten en poortwachters. Toen zij het geld dat in het huis van de Heere gebracht was tevoorschijn haalden, vond de priester Hilkia het wetboek van de Heere, gegeven door de hand van Mozes. En Hilkia nam het woord en zei tegen de schrijver Safan: ik heb het wetboek gevonden in het huis van de Heere. En Hilkia gaf die boekrol aan Safan. En Safan bracht die boekrol naar de koning en bracht de koning bovendien verslag uit door te zeggen: alles wat in de hand van uw dienaren gegeven is, dat doen zij. Ze hebben het geld dat het in het huis van de Heere gevonden is ingezameld en hebben het in handen gegeven van hen die aangesteld zijn en in de handen van hen die het werk uitvoeren. Ook maakte de schrijver Safan het volgende aan de koning bekend. De priester, Hilkia, heeft mij een boekrol gegeven. En Safan las eruit voor in de tegenwoordigheid van de koning. Het gebeurde nu, toen de koning de wetswoorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde. En toen gaf de koning de volgende opdracht aan Hilkia, Ahikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de schrijver Safan en Azaja, de dienaar van de koning: ga de Heere raadplegen voor mij en voor wie overgebleven zijn in Israël en in Juda over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de Heere die over ons is uitgegoten is groot. Omdat onze vaderen het woord van de Heere niet nauwlettend in acht genomen hebben. Overeenkomstig alles wat in deze boekrol geschreven is. Toen ging Hilkia met hen die de koning gestuurd had naar de profetes Hulda, de vrouw van Salom, de zoon van Tokhat, de zoon van Hasra, de beheerder van de priesterkleding. En zij woonde in Jeruzalem, in het nieuwe gedeelte, en zij spraken met haar overeenkomstig die opdracht. En zij zei tegen hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, zeg tegen de man die u naar mij toegestuurd heeft. Zo zegt de Heere, zie, ik ga onheil over deze plaats brengen en over de inwoners ervan, namelijk al de vervloekingen die in de boekrol beschreven zijn, die men in de tegenwoordigheid van de koning van Juda gelezen heeft. Omdat zij mij verlaten hebben en reukoffers aan andere goden gebracht hebben, zodat zij mij tot toorn verwekt hebben met al het werk van hun handen. Daarom zal mijn grimmigheid uitgegoten worden over deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tegen de koning van Juda, die u gestuurd heeft om de Heere te raadplegen, tegen hem moet u dit zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël, wat betreft de woorden die u gehoord hebt, omdat uw hart week, of ja, zacht ontvankelijk geworden is, en u zich voor het aangezicht van God vernederd hebt, toen u zijn woorden hoorde tegen deze plaats en de inwoners ervan, en u zich voor mijn aangezicht vernederd hebt, uw kleren gescheurd hebt en voor mijn aangezicht gehuild hebt, daarom heb ik u ook verhoord, spreekt de Heere. Zie, ik ga u met uw vaderen verenigen en u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Uw ogen zullen al het onheil dat ik over deze plaats en over de inwoners ervan ga uitbrengen niet zien. Daarop brachten zij de koning verslag uit. Toen stuurde de koning boden en verzamelde al de oudsten van Juda en Jeruzalem. En de koning ging naar het huis van de Heere. En iedere man uit Juda en de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de levieten, heel het volk, van de grootste tot de kleinste. En hij las ten aanhoren van hen al de woorden van het boek van het verbond dat in het huis van de Heere gevonden was. En de koning ging op zijn plaats staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere, om de Heere te volgen en zijn geboden, zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen. Door de woorden van dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn te volbrengen. En hij liet allen die in Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden stelling nemen. En de inwoners van Jeruzalem deden overeenkomstig het verbond van God, de God van hun vaderen. En Josia deed alle gruwelen weg uit alle landen die van de Israëlieten waren. En verplichtte ieder die in Israël gevonden werd te dienen. Door de Heere hun God te dienen. Gedurende al zijn dagen weken zij niet af van achter de Heere, de God van hun vaderen. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen nadenken over het leven van deze koning Josia. Nou, als het ware in vogelvlucht, want er is natuurlijk heel veel over zijn leven te zeggen. En eigenlijk hoort 35 er natuurlijk helemaal bij. Maar wij beperken ons dan voor het grootste gedeelte, het hoofdstuk 34. En ik lees u nog één keer als een soort kernvers voor, vers 31. Daar loopt het op uit. De koning ging op zijn plaats staan en sloot een verbond voor het aangezicht van de Heere. Om de Heere te volgen en zijn geboden, zijn getuigenissen en zijn verordeningen met heel zijn hart en met heel zijn ziel in acht te nemen door de woorden van dit verbond die in deze boekrol beschreven zijn te volbrengen. Nou, daar hoort natuurlijk nog een heleboel bij en omheen, maar wij beperken ons even tot het voorlezen van dit vers. We gaan nu eerst samen zingen en dan doen we uit Psalm 33. Psalm 33 en daarvan dan het zevende en het negende vers. Psalm 33, het zevende en het negende vers als voorbereiding op de verkondiging van het woord. Gemeente, het leven van koning Josia in vogelvlucht. En ik wil graag zijn leven overdenken aan de hand van 5 momenten of 5 perioden in zijn leven. En we beginnen met punt 1, fase 1 van zijn leven. Dat is Josia van 0 tot 16 jaar. Een jongen die God zoekt. Ja, koning Josia. Wat stond er nou over hem geschreven? Zo heel eenvoudig, zo met een paar woorden staat er. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. En hij deed wat juist of recht was in de ogen van de Heere. En ging in de wegen van zijn vader David. En week niet af naar rechts of naar links. Een jongen van 8. Een jongen van 8, dat betekent jongens... dat je in groep 5 zit en dat je dan koning wordt. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Een jongetje uit groep 5, koning op de troon. Dat bestaat toch niet? Dan heb je toch helemaal geen inzicht om koning te zijn? Nee, dat is ook zo. En natuurlijk zal hij vast en zeker geholpen zijn. Weet je nog, hoe was het ook alweer bij die andere koning? Zijn naam lijkt heel veel op deze naam. Koning Joas. Die was nog 1 jaar jonger. 7 jaar. En toen was hij ondergedoken in een bepaald kamertje van de tempel. En uiteindelijk had die priester Jojada gezegd, toen hij 7 jaar werd, nu zet hem op de troon. En tot vreselijke woede natuurlijk van die koningin Atalia. Maar het is toch gebeurd. Koning Atalia werd gedood en die had vreselijk veel moorden gepleegd, ook in het koninklijk huis. En de Heer had ervoor gezorgd, koning Josia zou blijven leven. Ja, dan zou je denken, als je zo op de troon komt en je hebt zo'n hoge priester aan je zijde staan en je weet dat het zo gegaan is in je leven, je hebt 7 jaar ondergedoken gezeten, dan zou je toch denken, dan zul je ganse leven wel met hart en ziel de Heere dienen. Maar ja, je weet het, hè. En u weet het ook, hè. Koning Joas, die deed alles wat de Heer had gezegd. Zolang die hoge priester Jojada nog leefde. Ja, was een soort mentor van hem. En toen was die koning, of die hoge priester Jojada gestorven. En toen ging die luisteren naar jonge raadgevers. En die zeiden, nou nee hoor, doe gewoon zus en zo en een beetje van die afgoden. Dat mag best hoor. Een paar niet te veel natuurlijk, niet de grote beelden. Laten we vooral beginnen met 1 klein afgodstempeltje. Zo doet de duivel het altijd. Klein beginnen en 1 keer, ach wat geeft dat nou? En uiteindelijk heeft deze koning Joas nota bene, ja, die priester Zacharia laten doden. En verschrikkelijk was dat. Er was nota bene nog familie van die hoge priester Jojada. Maar die was dus 7 jaar. Nou, daar gaat het vanmorgen niet over, maar dat wilde ik toch even noemen. Maar deze koning is 1 jaar ouder, Josia. Die zal natuurlijk ook dus mensen om zich heen gehad hebben die hem ja, uitgelegd hebben, hoe moet je nou regeren? Hoe moet je nou koning zijn? 8 jaar oud. En hij regeerde 31 jaar in Jeruzalem. Met maar 39. Met maar 39, deze koning. Als je zo die koningengeschiedenissen doorleest, hè. En die kronieken, hè. En dat moet je doen, hè. Dat moet je doen. Zo die geschiedenissen doorlezen, ook voor jezelf. Niet alleen van wat je aan tafel leest, of wat je op catechisatie hoort, of in de kerk. Maar dat jij en u zelf de Bijbel zullen doorploegen en zullen zeggen, Heere, zegen het. En als het nou zo is, hè, die zit in de puberteit en zegt die Bijbel, ach man, dat is zo'n saai boek. Ik moet het eerst interessant gaan vinden. En ik moet natuurlijk eerst verlangen krijgen. En ik moet me eerst heel heilig voelen. En ja, dan ga ik natuurlijk die Bijbel lezen. Pas zei iemand dat nog tegen me. Ja, dan moet je natuurlijk wel de wil hebben. Toen zei ik, weet je wat je nou moet doen? Ook als je de wil dus niet hebt. Hè, en je hebt helemaal geen zin om Bijbel te lezen. Maar met je verstand weet je dat het goed is voor je. Dan zeg je, Heren, help me. Ik ga lezen, maar ik heb geen zin. Ja, zeg je, dat kun je toch niet zeggen? Mag je eerlijk zeggen. Want de Heer weet toch hoe het zit. Dus je hoeft echt niet de Heer je mooier voor te doen dan je bent. Mag je het eerlijk beleiden, Heer, wat erg. Dit is uw boek, uw goddelijke brief. Maar ik heb geen zin om het te lezen. Ik zit veel liever op mijn mobiel. Of ik zit veel liever bij mijn vrienden enzovoort. Dan moet ik het maar gewoon eerlijk zeggen. Maar toch lezen. Toch lezen. En als je weet, ik moet de Heer aanroepen, maar ik heb geen zin. Zeg het maar eerlijk. Heer, ik moet bidden, dat weet ik. U hebt het gezegd. Ik heb helemaal geen verlangen, Heer. Zou u mijn verlangen willen geven? Dat mag. Dat mag. Je mag de Heere bidden om dat wat je nodig hebt. En dacht je nou echt dat de kinderen van God, die misschien al heel lang tot bekering gekomen zijn, heel lang geleden, dat die vanuit zichzelf nou zo hongeren en dorsten naar God? Nee man, dat vlees, die oude mens, dat oude ik, dat trekt altijd weer naar de wereld toe. Dat is toch wat? Dus nee, als het daarom gaat, nee, dan moet je niet meer rekenen wat je eigen oude hart, het vlees wil, maar wat de Heere zegt. En deze koning die dus maar 39 wordt, wat staat er nou over hem geschreven? Ja, dat is natuurlijk het geweldige. Hij doet wat recht, zuiver of juist is in de ogen van de Heer. Hè? Dat is nogal belangrijk, in de ogen van de Heer. Dus dat God zegt en dat hij ziet, Josia, zoals jij leeft, zo is het recht. Kijk, je kunt dingen doen waarvan de mensen zeggen, jongen, wat ben jij een goed mens. Of toetspraken, soms aan het einde van het leven van iemand. En dan hoor je eigenlijk zelden zeggen, dat is me opgevallen, ook bij mensen die nergens aan doen soms, of misschien wel bijna nooit in de kerk komen. En dan worden ze begraven en dan gaat de familie vertellen. En ja, er zijn eigenlijk altijd hele goede mensen geweest. En hij of zij deed dit en zij was dit. En ja, soms wordt het dan misschien ook wel gezegd, ja, dat en dat was wel eens een beetje moeilijk van hem of haar. Maar over het algemeen hoor je eigenlijk altijd dat al die mensen die daar in dat graf gelegd worden, hele goede, fijne, lieve mensen waren. Ja. Ja, dat weet God alleen natuurlijk. Ja, als het goed is ook mensen daaromheen. Want je bent als het goed is zout en licht in de wereld. Maar dat God zegt, je doet wat juist is. Niet dat de mensen zeggen, je bent zo'n fijn, vriendelijk, sympathiek en humaan mens. Is dat altijd klaar voor iedereen? Dat is allemaal aardig en mooi. Maar dat God het zegt, je doet wat juist is, wat recht is in mijn ogen. Nou, zo was het voor deze jonge koning Josia. Trouwens een prachtige naam. Weet je wat zijn naam betekent? De Heere ondersteunt. Dat is ook wel bijzonder. Dus die ouders, die hebben hun kind die naam gegeven. In een tijd waarin het ging zoals in het klimaat van die koning Amon, die zijn vader was. Nou, toen was het niet best. Toen was het niet best. Dan hebben die ouders gezegd, ons kind zal heten Josia, de Heere ondersteunt. Dat is wel apart eigenlijk. Je zou zeggen, hoe komt Amon dan aan zo'n mooie naam? Of heeft misschien zijn vrouw dat vooral gezegd of gewild? Nou, dat weten we allemaal niet. Maar die naam is hoe dan ook geweldig. De Heere ondersteunt. Eigenlijk, de Heere is een pilaar, zeg maar. Dus kinderen, als je nou kijkt naar deze preekstoel, dan zie je daaronder, zeg maar, ik zat even net natuurlijk op dat stoeltje, en dan kon ik het even zien, die preekstoel rust eigenlijk op zo'n stukje hout, zo'n soort stammetje, zeg maar. Nou, dat draagt die hele preekstoel. Nou, dat ondersteunt als het ware alles. Nou, zo ongeveer. De Heere ondersteunt, dus de Heere draagt Josia. En daar heeft Josia op leren vertrouwen. Maar nou het mooiste. Hoe die als 8-jarige jongen was, weten we dan niet exact. Maar er staat over zijn hele leven geschreven dat hij deed wat recht, wat zuiver en juist was. Maar dan komt het, dan staat er geschreven, vers 1 tot 3a, even dat stukje over zijn leven. Maar dan staat er geschreven het volgende, in het derde of tweede vers, in het 8e jaar van zijn regering. Toen hij nog een jonge man was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken. In het 8e jaar van zijn regering. Dus hoe oud is hij dan? 16. Nou, dat is toch even geweldig? Een jongen van 16 die God gaat zoeken. Nou, dat is nou juist de leeftijd waarvan wij zeggen in deze tijd. En dat kun je soms zo zeggen tegen elkaar. Ja, hoe is het? Hoe gaat het ermee? En ja, als je dan kinderen mag hebben, hoe gaat het met de kinderen? En gaan ze allemaal nog mee naar de kerk? Nou, ja, dan hoor je dat nog wel eens natuurlijk. Ja, die jongste wel, maar ja, de oudste, die is 16. Ja, die gaat dat steeds lastiger vinden. En steeds moeilijker. Maar deze jongen van 16 gaat God zoeken. 16 jaar. Ja, dan moet je niet zeggen. Ja, maar ja, toen was het ook niet moeilijk natuurlijk. Hè. Ja, toen waren er nog geen mobieltjes, er was geen Netflix en al andere troep. Dat was er allemaal nog niet. Dus wat heeft die jongen voor verleidingen gehad, hè? Ja, wat heeft die jongen voor verleidingen gehad? Nou, pas op. Als je koning bent, dan hoef je maar te knippen met je vingers natuurlijk. Zo, nou, ik wil die vrouw. Of nee, ik wil die vrouw. Of ik wil er 2 of 10. Ja, je bent koning. Kijk eens naar het vreselijke voorbeeld van koning Salomo. Verschrikkelijk. En wat dat gekost heeft om zo te leven. Want onder wie is het rijk gescheurd en verdeeld? En niet onder een of andere goddeloze koning. Onder koning Salomo uiteindelijk is het gebeurd. En Salomo stond, had vele vreemde vrouwen lief. En die neigden zijn hart. En het waren vrouwen van de volkeren waarvan de Heere gezegd had... die hebben mij zo getergd. Er is wat. Die werd door de Heere verslagen. En zoveel zijn daarvan gedood omdat zij het land verontreinigd hadden. En dan gaat Salomo notabene... gaat vele vrouwen van die volkeren nemen tot zijn eigen vrouw. En dan heeft de Heer gezegd, dit is zo verschrikkelijk. Dan gaat het rijk in tweeën, wordt gescheurd. Had je nog twee stammen, Juda en Benjamin daar één, zeg maar. En de 10 andere stammen, de overige stammen, dat vaak het noordelijke rijk genoemd wordt, of gewoon ook Israël. Dat is ontzaglijk geweest. Maar zie daar, deze koning Josia gaat God zoeken, gaat de Heer zoeken. Kan dat nog steeds? Ouders, dat een kind, dat je zoon of dochter van 16 God gaat zoeken. Kan dat? Ja, zeker kan dat. Ja, zegt u nou, ja, waarom zegt u dat zo? Wat zeggen we ook alweer 's morgens? Wat hebben we mogen zeggen? Onze hulp, onze verwachting is van de Heere. Die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die trouw is van geslacht, ja, tot een eeuwigheid. Dus wij zijn hier niet samengekomen omdat we een soort religieuze vereniging zijn... die dan elke keer haar samenkomsten houdt. Dat is het niet, waar je dan lid van kunt zijn als van een vereniging. En nee, als het zo was, ik denk wel eens als de kerk een bedrijf was... nou, dan waren ze al 100 keer failliet. Maar God regeert dwars door alles heen, ook in Nederland... 2000 jaar kerkgeschiedenis heeft ons in ieder geval dit geleerd. Dat de kerk nog bestaat, is de trouw van God. En dat is altijd bij die oude kerkgebouwen zo mooi. Als er een nieuwe kerk is, dan denk je, ja, die is nog niet zo oud. Maar juist zo'n oud kerkgebouw, dat preekt gewoon. Hè? En het zegt, kijk eens, 100, 200, 300, soms 400, 500 jaar geleden... klonk ook het woord, lag ook een Bijbel open, werd er gepreekt... Het is er even wat. Gewoon een half millennium geleden. Dat sommige kerken gebouwd waren of nog langer geleden. En het woord gaat nog voort. Een jongen van 16. Ja, zeg je maar. Kijk, ik ben dus ook 16. En ik denk alleen maar aan het feit dat ik mijn hoofd en mijn hart wil vullen met alles van deze wereld. Ik voel mij... te smerig om aan te pakken. Ik ben gewoon één klomp opstand, goddeloosheid en vuilheid en gemeenheid en vloekerigheid bij elkaar. Dus ja, ik zit hier wel, 16 of jonger of ouder, ik zit hier wel, maar ik voel me vreselijk schijnheilig. Omdat als ik nog even denk aan, ja, ik weet niet, gisteravond of afgelopen week, dan denk je, als er iemand goddeloos is, dan ben ik het. Luister. De God van Ezekiel 33, wat heeft hij gezegd? God kan niet bij iemand zweren hoger dan hemzelf, zegt Hebreeën. Dus hij moet zweren bij zichzelf. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Zo ik lust heb aan de dood van de heilige, de uitverkorene, nee. Van de goddeloze. Nee, zegt hij, heb ik geen lust in. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze niet tot bekering komt, nee, zich bekeren. De volle verantwoordelijkheid wordt op je gelegd. Zich bekeren, want... en een soort, je zou zeggen, een hartekreet uit dat goddelijke vaderhart. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Dus als je zo voelt, hè... en je zit met je hele hoofd vol zonder ongerechtigheid, hè... dan zegt de Heer, weet je wat ik dan lust in heb? Dat je zegt, zo ben ik. En dat je niks moois van maakt... omdat je uitlevert aan de Heere. En hij zegt, o Heilige Geest, u weet wie ik ben. Kom over en help mij, Heere. Een jongen van 16 die God gaat zoeken. Nou, broeders van de kerkraad, het zou u tot grote troost dat dat zo is. Een jongen van 16 die God gaat zoeken. Het geeft ons hoop en moed om zo de gemeente in te gaan. Want de God van Josia leeft nog. Precies dezelfde. Hij is niet veranderd. Nou, hij moet categorisatie geven. En bij alles wat er maar te doen is. En de voorgangers. En degene die de gemeente mogen leiden of meehelpen leiden. Heren, God van Josia, bekeer de jongeren. Trek ze tot u, heren. Nou, nog iets vreemds. Moet je kijken wat er staat. Er stond geschreven in het 8e jaar van zijn regering, toen er nog een jonge man was in vers 3, begon hij de God van zijn vader. Ja, hoe heet zijn vader? Amon. Maar dat staat er niet. De God van zijn vader David te zoeken. David. Weet u, David was toen al ongeveer 330 jaar geleden overleden. Dat is toch ook wat? En dan staat hij begon de God van zijn vader, verre voorvader, David te zoeken. Nou, dat is ook een troost, zeg. Tot een troost voor de jonge mensen. Dat jongens en meiden van 16 ja, tot God kunnen komen, mogen komen, moeten komen. Dat kan, zeg. Maar ook een prachtig woord voor iemand die denkt, ach, ik ben al zo oud. En wat kan ik nog doen? En wat betekent nog? En ik lig maar in mijn bed of ik zit maar thuis. En ja, wat kan ik nog doen? Een ontzaglijke belangrijke taak nog. In de frontlinie van de voorbeden moet u, mag u helpen strijden. Heren, zegen het woord. En dat u dan thuis nu, hè, terwijl u thuis nu bent en meeluistert of misschien wel meekijkt, dat u dan meebidt. Heren, zegen het woord. Trek jongeren, raak harten van kinderen, gedenk de ouderen. En dat u zo meebidt, thuis. Ontzaglijke belangrijke taak. En moet eens kijken. God zegent het leven van David tot 3 eeuwen na zijn sterven. Zo'n geestelijke erfenis mocht hij nalaten. Dus koning Josia, die was, ja, jouw hart zeggen, ja, geraakt, geïnspireerd als het ware, menselijkerwijs gesproken, door het leven van zijn verre voorvader David. Koning David. Niet wat zijn zonde betreft natuurlijk. Maar dat juist misschien de zonde van David. En de vreselijke oren die daarna over zijn leven gekomen zijn. Hem hebben geholpen om bang te zijn voor de zonde. Dat is wat God wil. Dat is Godvrezend. Uit liefde tot God, bang voor de zonde. In plaats van uit liefde voor de zonde, bang voor God. Ja, dat is wat de duivel wil. Precies. Maar Josia zoekt de Heere. En dan, nou moet je kijken wat er staat in vers 3 tot en met 7. Maar in vers 3b staat dit. Hè. Er stond in het 12e jaar begon hij Juda en Jeruzalem van de offerhoogten, de gewijde palen en de gesneden en de gegoten beelden te reinigen. En dan komt er nog heel wat vanaf vers 3b tot 7. Dat is deel 2 van zijn leven. Josia als 20-jarige jongeman. Een breekijzer in Gods hand. Een breekijzer in Gods hand. Dus hij gaat de God van zijn vader David zoeken. En wat is het eerste wat er gedaan wordt? Nou, ik zal het maar even concreet vertalen. Hij zegt tegen zijn mensen, jongens, mannen, pak houwelen, pak sloophamers en mee met mij, we trekken het hele land door. We zouden zeggen met grote kruiwagens en wij slaan alle afgodsbeelden stuk en dwars door midden. En dan stonden er van die geheiligde, gewijde palen. Die waren dan gewijd aan de Baals en zo. En andere goden. Die slaan wij kapot. En dat is niet genoeg. Die bomen en die gewijde palen en die altaren en die beelden, die verpulveren wij, zo staat er. Er mocht niks van overblijven. Er werd heel veel verbrand. En de as, notabene, daarvan dat werd uitgestrooid, ook over de altaar, maar ook de graven van de mensen die aan hen geofferd hadden. Ja, nog sterker zelfs, de beenderen van die afgodspriesters die werden opgegraven en verbrand. En die as werd ook uitgestrooid. Ze wilden zulke korte metten maken met de afgoderij. Het moest in de kiem gesmoord, met wortel en tak uitgeroeid. Dat is Josia. Hij reinigt het land. Alles wat maar herinnert aan die afgoderij moest eraan. Nou, zegt u misschien wel een beetje een fanatiekeling, hè? Een beetje een soort, bijna een soort fundamentalist. Dit is toch wel een beetje heel erg, was dat geen cultuurbarbaar? Want ja, Misschien hadden sommige beelden wel heel veel gekost. Maar nee hoor, daar kwam weer zo'n prachtig beeld voor de Baal. Slopen, stuk slaan, nog niks van overblijven. Nou, moet het nou echt zo, Josia? Ja, want er stond geschreven: de Heere uw God zult gij dienen en hem alleen aanbidden. Geen andere goden, maar ook geen beelden. Dus weg daarmee. Nou, zegt u, nou ja, goed, dat is dan allemaal mooi, maar wij hebben natuurlijk ook geen beelden in huis. Nou, dat denk ik ook niet. U zult ook fijn, hoop ik tenminste niet, van die Boeddha-beeldjes hebben of zo. Of misschien zoals Maria-beeldjes. Maar ik bedoel, dat zal nou wel niet. Maar misschien zijn er wel andere dingen. Hè? Ik denk altijd als het hierover gaat. Als wij allemaal, wij als kerk, als broeders ook, en ik ook, en u ook allemaal. U kreeg allemaal een briefje mee aan het einde van de dienst. En dan kreeg u een pen meegeleverd. En daar stond er op dat briefje: schrijf voor u 3 dingen op die u het meest afhouden van God. Nou, dan ging u naar huis. Gewoon, hoef je niet aan iemand te laten lezen. Maar om het voor jezelf eens op te schrijven. Wat zijn nou als ik er nou 3 moest kiezen. Wat zijn nou die 3 dingen die mij het meest afhouden van God? En je gaat er eens eerlijk en hard over nadenken. En je leest het, dan moet je zeggen: wat zijn mijn afgoden? Wat zijn mijn afgoden? Ja, nou wat moet je ermee doen dan? Nou zegt hij, ja, gedogen. Nee, dat snap je wel, hè, als je dit leest. Dan zeg je: Heere, bekeer mij van mijn afgoderij. Ja, dat klinkt ook heel mooi. Maar het is dus ook stoppen met afgoderij plegen. Breken met de zonde. Josia als 20-jarige jonge man, een breekijzer in Gods hand. Hij reinigt het land. Omdat hij weet wat voor een vreselijke aantrekkingskracht die afgodsbeelden hebben. Dat weet Josia. Hij heeft het gezien in zijn voorgeslacht. Vreselijk. Dus het is niet een soort blind fundamentalisme. Het is ijver en liefde voor de Heere. Echt. Nou, dan gaat het verder. Als je kijkt in vers 8 tot en met 17, dan staat er dit geschreven. Ik zal niet al die versen voorlezen, maar het 8e vers staat: in het 18e jaar van zijn regering, toen hij het land en het huis gereinigd had, stuurde hij Safan, de zoon van Azalia, en Maasea, de leider van de stad, en Joa, de zoon van Joas, de kanselier, om het huis van de Heere, zijn God, te herstellen. Dus, dat is periode 3 in zijn leven. Josia als 26-jarige. Bouwer en liefhebber van Gods huis. Josia als 26-jarige. Bouwer en liefhebber van Gods huis. Wacht even, hij begon toen hij 20 was het land te reinigen. En al die afgodsbeelden te slopen. Hoe lang heeft hij erover gedaan? 6 jaar. Dus na 6 jaar breken en slopen en het land reinigen, zegt hij zo: dat was het opgeruimd. En nu gaan we, ja, de tempel. Die tempel, er was veel waarschijnlijk van de tempel wat vervallen was. En dat kon Josia niet aanzien. Nou was het land wel gereinigd, maar die tempel die was vervallen. En daar moest veel aan gedaan worden. Nou ja, wij zouden zeggen, gerestaureerd worden, opgeknapt. En dat gaat hij doen. Dan worden tienden gegeven aan de mensen die het werk gaan doen. En allerlei beroepen worden genoemd. Hè? Zeg maar metselaars, timmermannen, allerlei aannemers zouden we zeggen. Die geven zich met hart en ziel aan het werk. Zolderingen worden gemaakt, het hout van de tempel. Alles wordt geregeld. En alles wat maar vervanging nodig had, dat wordt vervangen. Daar wordt hard aan gewerkt, maar ook met hart en ziel. En dus die tienden worden gegeven. Mooi is dat, hè? Dat is mooi dat de mensen gezegd hadden toen: wij geven de tienden van ons geld voor de dienst van God en de mensen in nood. Nou, dat is natuurlijk nog steeds prachtig eigenlijk, hè? Om dat te doen. En er zijn er ook nog voortdrijvers en opzichters die besturen alles, zeg maar zo. Dat hebben we blijkbaar ook nodig. Hè, dat mensen dus ja, op ons weer toezien om het werk te leiden en te besturen. En dat gaat allemaal goed. En de mensen zijn trouw aan het werk. Zo blijkt later uit het verslag. Iedereen doet trouw wat hij moest doen, koning. Dan nog even een vraag. Hoe bouwt u nou aan de gemeente? En hoe bouw jij nu aan de gemeente? Dan zegt u, die kerk is toch prachtig hier verder. Ja, mooi. Ja, hoeft verder niks meer gebouwd te worden. Ja, wacht even. Aan de gemeente. Ja, zegt u, ja, ik zit niet in die Ouweling of de Jakenbank en ik sta ook niet op zo'n preekstoel. Ja, trouwens, ik heb nog geen eens belijdenis gedaan. Nu, ik hoef verder helemaal niks te doen. Kun je dan ook bouwen aan de gemeente? Nou, je kunt inderdaad wel ingezet worden in de bouw aan de gemeente. En de duivel zegt, kijk, dat en dat, hè. Als je dat en dat nou gaat doen en bouwen, dat is heel mooi, fijn en belangrijk. Kun je jezelf ook belangrijk bij voelen. En dat lijkt dan ook net bouwen, maar het is juist afbreken. En zeg, ik heb al belijdenis gedaan. En is het nou ook zo dat als je belijdenis hebt gedaan, of ik aan de avondmaal ga, dat je zegt, Heer, hier ben ik. U mag het zeggen, Heer. Ja, als u zegt, ja, ik wil je gebruiken en inzetten in de dienst van u, in de gemeente of hoe dan ook. Ja, Heer, u mag het zeggen. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Bouwen aan de gemeente. Dienen. Maar dan niet dienen om gezien te worden, maar dienen om te dienen. En weet je wat altijd een belangrijk kenmerk daarvan is? Dan vind je het niet erg als je niet bedankt wordt. Dat vind je dan niet erg. Ja, dat vlees natuurlijk wel, dat trotse vlees, dat vindt het altijd verschrikkelijk. Maar dat moet het toch anders, dat geeft niet. Maar dan ga je leren om het niet erg te vinden als je niet bedankt wordt. Want je doet het toch niet voor de ander? Want je doet het voor God. En God ziet waarom je doet. En als de Heer jou dan ziet en hij is met je, ja, of de mensen je dan waarderen, ja, ach, ach. Nee, bouwen aan de gemeente. Weet je hoe je moet bouwen aan de gemeente? Met deze sloophamer, zo. Dit is de sloophamer voor de afgoden en dit is ook het werktuig om te bouwen. Dus de mensen die nu thuis zitten en meeluisteren of meekijken, die hebben nog steeds een zeer machtig instrument om te bouwen aan de gemeente. Nu ook op dit moment. Heren, zegen het woord. Heren, help de dominees die mogen preken. En wie er ook maar mag voorgaan. Help, heren, de broeders van de kerkraad. Zegen het woord. Gedenk de kinderen, de jeugd. Trek ze naar u toe, heren. Bouwen aan de gemeente. En dan, hoofdstuk 4, deel 4 als het ware, fase 4 in zijn leven, vers 18 tot met vers 28. Josia, een koning die zich voor God verootmoedigt. Een koning die zich voor God verootmoedigt. Ze gaan aan de slag en ze zijn bezig met de tempel, jij zou zeggen ook te reinigen van wat er niet mocht zijn. En te herstellen en te restaureren. En terwijl ze zo aan het werk zijn, zegt opeens Hilkia, de priester, die stuit op iets en die denkt, wat is dit? En hij pakt het, hij denkt, dit is het wetboek van de Heere, wat door de handen van Mozes ons is geschonken. Je zou zeggen, met een soort blijde, heilige verbazing ziet hij het. En hij gaat het aan Safan vertellen. We zouden zeggen, een soort de secretaris van het koninklijk huis. Hè? De schrijver, hij zegt, kijk eens Safan. Het wetboek van de Heere. En Safan die bekijkt het. En hij zegt, we gaan het bij de koning brengen. Nou, dan gaan ze eerst verslag uitbrengen. En er wordt gezegd, nou koning, alles wat u gezegd hebt. Al die mannen die u hebt aangezet, die hebben trouw alles gedaan. Dat is al mooi, hè? Dat is al mooi. Dus ze hoefden niet te zeggen, ja koning, u had gezegd dat er gebouwd moest worden en gerestaureerd aan de tempel. Maar het werk schiet ook heel niet op en de bouwers onderling hebben allemaal ruzie over hoe het moet. En het is een chaos. Nee, eensgezind en met ijver en toewijding wordt er gebouwd. Ze hebben alles gedaan, koning, wat u gezegd heeft, stond in dat verslag. En nu dit, Hilkia heeft het wetboek van de Heere gevonden. Dat de Heere door de handen van Mozes ons heeft toevertrouwd. Nou, dat is toch even wat. Dat is echt gebeurd. En dan gaat die Safan, die gaat voorlezen. Safan gaat voorlezen. Zo stond er geschreven in dat gedeelte. En ja, dan zou je zeggen, wat gaat er nou gebeuren? Heel apart in vers 19. Het gebeurde nu toen de koning de wetswoorden hoorde dat hij zijn klederen scheurde. Koning Josia hoort de wetboeken van God voorlezen. En wat doet hij? Nou, ze zeggen, dat weet ik wel. Kinderen, wat zou je denken? Zo'n geweldige, goede, godvrezende koning. Wat zal hij doen? Nou, zegt die koning, die leunt een beetje achterover. En die gaat met zijn armen over elkaar. En zegt, nou kijk, dit is het, hè. Nou, zo leef ik nou ook. Dat doe ik nou. Nou, het volk niet, maar ik tenminste wel. Nee, weet je wat hij doet? Hij grijpt met zijn hand naar zijn koninklijke mantel. En met de andere hand, hij scheurt een stuk van zijn mantel kapot. En hij begint te huilen. Waarom? Hij zegt, vreselijk, als dit waar is, als dit de woorden van God zijn. Terwijl hij God zocht, hè? En de Heer diende met heel zijn hart. Hij zegt, vreselijk, de toren van God moet groot zijn over ons volk. Want als dit is wat de Heer vraagt, en we hebben zo geleefd, ook voor mij, dan kan het niet anders. Of de Heer moet vreselijk vertorend op ons zijn. En dan kan het bijna niet anders. Er moeten wel oordelen over ons komen. Koning Josia. Ja, maar je zou zeggen, die mensen konden misschien zeggen, ja, maar koning, we zijn toch juist zo goed bezig. Wonderlijk is dat, hè. Wonderlijk is dat. Dat juist mensen die dicht bij God leven, die denken al snel, oh, dat komt door mij. En dan heb ik het even niet over een soort genetisch bepaald psychologisch schuldgevoel wat je heel snel kunt hebben. En wat soms ook zelfs misplaatst kan zijn. En dat je denkt dat je verantwoordelijkheid hebt voor waar je het helemaal niet voor hebt. Nee, ik bedoel even niet de psychologische kant ervan. Maar als je dicht bij God leeft, dan denken jullie zo snel, oh, dat komt door mij. Dat komt door mij. Want dan ben je het bangst voor de zonde. En dan ken je jezelf ook goed. Hoop ik, mag ik aannemen. En denk je al snel, oh, heren. Moet u me vergeven, want dat komt vast door mij. Terwijl deze koning zo godvruchtig, godvrezend is. Hij scheurt zijn kleren. Dat was teken van rouw vroeger. En soms strooide ze ook as op hun hoofd. Maar ook een teken van berouw. Dat hoort ook bij elkaar, hè? Dus rouw, berouw als het ware. Hij scheurt zijn kleren en denkt, oh wat vreselijk. Ja, dat is ook wat, hè. Wat stond er ook alweer geschreven? Dat de Heer Jezus gezegd, als die Heilige Geest gekomen is, dan gaat hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid, oordeel van zonde, omdat ze in mij niet geloofd hebben. Dus dat je dan leest, hè, en wat voor leven je ook achter de rug hebt, dat je leest uit het woord van de Heer, en je leest over wie de Heer Jezus is, en dat het dan pijn gaat doen hier van binnen, omdat je voelt hoe onzuiver, hoe onrein, hoe goddeloos die van binnen is, en dat je denkt, vreselijk, wat doe ik de Heer allemaal aan. Als God om één zonde van de allerbeste mensen die ooit geleefd hebben, Adam en Eva. Als God om één zonde van Adam en Eva heel het menselijk geslacht daarna heeft overgegeven aan zonde en dood, omdat we daarvoor gekozen hadden. Zullen wij dan gewoon dag in dag uit kunnen zondigen en denken, komt dan wel goed, joh. Wat zeggen soms mensen echt? Komt dan wel goed, joh, echt. God weet dat ik mijn best doe. En ik heb er nooit iemand doodgestoken. En ik probeer altijd voor iedereen klaar te staan. Enzovoorts. En dat komt allemaal goed. En als God bestaat, God is toch liefde? Ja, waar slaat zo'n redenering nou op, hè? Lees dan het hele woord. Zeg, Heer, als dit toch waar is, dan is één ding zeker. We hebben nog alleen maar even, als we in nog denken aan die uittreksel, dat uittreksel van de geboden. God lief hebt met heel je hart. En je naaste, als je zelf een stakje gaakmat. Eén ding weet ik, ik heb bloed nodig. Ik heb bloed nodig. Heel mijn leven moet bedekt worden met het bloed van u, de Heer Jezus. Anders kan ik niet sterven en voor u verschijnen. Dus niet zo leven met de gedachte, ja, nou ja, ik doe mijn best. Ik ben op zich toch best een braaf, trouw kerkmens. En dan hoop ik maar dat het goed komt. Verschrikkelijk om zo. Dan hoop ik maar dat het goed komt. Nee, nee, niet zo. Maar knielen voor de Heer Jezus. Zoals Johannes zegt, die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. De Heer Jezus omhelzen. Dat is het. Dat is het. En koning Josia verootmoedigt zich voor de Heer. En dan komt die profetesse. Want Josia zegt, we moeten de Heer vragen. Nou, een heel apart en bijzonder en uniek. Er is een profetes, Hulda. En die zegt, zo zegt de Heer. Ja, dat is ook wat geweest. Al die oordelen en die vloeken die geschreven staan in het boek, die komen over Israël. Die komen. Dat was dus blijkbaar onafwendbaar. Maar tot de man die jullie gestuurd heeft, moet je zeggen, namelijk Josia, het zal in uw dagen niet komen. Want uw hart is week zacht geworden. U hebt berouw gehad. U zult met vrede in uw graf verzameld worden. Klopt dat? Ja, tuurlijk klopt dat. Maar iemand zegt, ja, maar wacht eens even. Weet u hoe Josia gestorven is? Weet u dat? In de strijd. Die farao, die farao Necho, die trok op en Josia trok hem tegemoet. En toen zei hij nog, nee, niet doen. Hij zei dat, dat God gezegd had dat die farao Necho door zijn land moest optrekken tegen de andere volken. Maar Josia denkt, nee, dus die gaat de strijd in en die wordt gedood. Uiteindelijk. Dan zeg je, dat is toch geen vrede? Ja, toch met vrede. Toch met vrede, want het was vrede in het hart. Het was vrede in het hart. God heeft hem met vrede verzameld in het graf van zijn vaderen. Wonderlijk, hè? Wat een zegen, verootmoediging. Dat is precies het tegenovergestelde van verhoogmoedigen. Kijk, mij is, en het zal aan mij niet liggen. Kan ik er wat aan doen? Nee, nee, verootmoedigen. Leren de ander uitnemender te achten dan jezelf. Dat is koning Josia. En dan vijf. Het vijfde punt, eigenlijk de laatste. Josia, vers 29 tot 33. Daar stond dat prachtige vers in. Koning Josia, de koning die een verbond maakt. Je zou zeggen, wat gaat hij nou doen? Als hij dat gehoord heeft van die profetessen. Tot vanaf vers 18 tot 28, dat hele gedeelte wat erover gaat. Hij hoorde, zie, ik ga u met uw vader verenigen. En u zult met vrede in uw graf bijgezet worden. Nou, en dan staat er in vers 29. Toen stuurde de koning boden en verzamelde al de oudsten van Juda en Jeruzalem. Dan komt er, je zou zeggen, een grote samenkomst. En dan zegt hij, terwijl hij daar staat op zijn standplaats. Ga een verbond maken met de Heer. Dat ik met hart en ziel voor de Heer wil leven. En het volk is er getuige van. En hij maakt het volk dat ze de Heer zullen gaan dienen. En het is ook gebeurd. Het is ook gebeurd. Want na vers 31 komt 32 en 33. En dan stond er in 33. Josia deed alle gruwelen weg. Uit de landen die van de Israëlieten waren. En verplichtte een heilige, heerlijke liefdesverplichting. Hè? Verplichtte ieder die in Israël gevonden werd te dienen. Door de Heere hun God te dienen. Gedurende al zijn dagen weken zij niet af van achter de Heere, de God hunner vaderen. Dus in vers 1 staat geschreven. Josia maakte een verbond. En hij zegt als het ware met al die oudsten en de afgevaardigden van het volk. En heel veel mensen zelfs, kleine en grote. Wij maken een verbond met de Heere. En wij zeggen hierbij, Heere, wij willen u dienen. Met hart en ziel. En hij zegt, mensen, dat moet ook. Een heilig, heerlijk moeten. Geen wettisch drammen, maar een heilig, heerlijk moeten. We moeten de Heere dienen. Wat een zegen is dat, zeg. Wat een zegen is dat. Om zo een verbond te mogen maken met de Heer. En dit te beloven als het ware. Ja, ik weet dat van onze belofte komt niks terecht. En toch dit te beloven. Heer, hier ben ik. Ik wil de rest van mijn leven. Ik wil niet meer nadenken over wat mijn plannen en dromen zijn. Maar ik wil voor u leven. En dat je dat echt, ja, echt verlangt. Niet alleen maar als een prachtig mooi liedje. Maar neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer, maak mijn uren en mijn tijd en tot uw lof en dienst bereid. En dat prachtige vierde couplet. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij u geheiligd zij. Maak mijn hart tot uw troon. Dat is het. Maak mijn hart tot uw troon, dat uw heilige geest er woon. Ja. Ja. Waarom preken we eigenlijk, hè? Dat we door de woorden van de Heere meegetrokken zullen worden. En dat de Heilige Geest, ja, het verlangen geeft. En dat kan de Heer. Hè? En daarom zijn we hier. Daarom heeft de duivel ook zo'n gruwelijke hekel aan kerken en kerkgang. Want dat is een gevaarlijke plaats. En dan gaat het woord uit. En dan wordt zijn rijk afbreuk gedaan. En daarom moeten we juist zijn. Daarom moeten we juist zijn. En dat je zegt, Heer, ik wil mijn leven aan u overgeven. En wil u alsjeblieft ook al mijn zonden vergeven? En zegt de Heer, ja, dat wil ik. Maar hoe weet ik dat zeker dat u het echt wilt? Hoe kan ik dat zeker weten? De Heer zegt, dat laat ik toch elke keer zien. In het avondmaal. Mijn bloed heb ik gegeven. Dan moet je dan kijken naar het bloed. Dan moet je tot je nemen. Drinken. Is wat, hè? In dat drinken van de avondmaalswijn zeg je het bloed van de Heer Jezus. Dat is mijn levenssap. Kijk, dat is het. Hoe is trouwens, dat is het laatste, dat is echt het laatste. Hoe is trouwens deze koning gestorven? Wat staat er op zijn grafsteen? Dan gaan we even kijken in gedachten. We gaan naar Jeruzalem en wij zien de grafsteen in gedachten van koning Josia. En we vegen het stof en het zand weg. En wat staat daarop? Zeg maar even, hè? Hier rust en wacht tot de wederopstanding. Koning Josia. En dan staat er, en voor hem, in 2 koningen kunt u het nalezen, 23 vers 25. En voor hem was geen koning zijns gelijke. Die zich tot de Heere met zijn ganse of hele hart. En met zijn hele ziel. En met zijn hele kracht. Naar al de wet van Mozes bekeerd had. En na hem stond zijns gelijke niet op. Ja, koning Josia heeft niet gezegd, dat wil ik op mijn grafsteen, dat moet je erop zetten. Dat heeft de Heilige Geest, als het ware, gezegd. Zo leefde Josia, zo stierf Josia. Natuurlijk, u begrijpt het al, welke twee vragen de laatste zullen zijn. Hoe leef jij? Hoe leeft u? Ik? En hoe zal ik, hoe zal u, hoe zult jij sterven? Bid God, de God van Josia, Heere, maak ons als Josia, om Jezus wil. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 89. Psalm 89, het 4e en het 8e vers. Psalm 89, vers 4 en 8. Zullen we samen danken en bidden. Heere, Gij, God van Josia, U bent niet veranderd. En dat het ons hoop en moed mag geven, Heere. En verwachting, ook nu, gewoon in ons land, met alles wat er gaande is, Heere. Ook toen was het een vreselijke tijd. En Heere, ondanks dat hebt U Josia zo rijk gezegend en hem tot een genadig voorbeeld gesteld, Heere, voor allen die na hem geleefd hebben. Heere, geef uw zegen aan ons. Wilt u ons nabij en goed zijn, Heere? En gedenk, Heere. We mogen u danken dat in de ambtsdagsverkiezing, Heere, de heer Piet Omen de verkiezing mocht aanvaarden. Zegen hem, Heere, met een leven dicht bij u. Ja, dat hebben we nodig, Heere. Wilt u gedenken, de hele kerkraad. Heere, wil u nabij, de voorganger. Stel tot een zegen, Heere, tot een rijke zegen. Heere, wij bidden u, wees u ons een God van nabij in alle dingen. Ook als we denken aan alles wat er gebeurt in en rond de Oekraïne. U bent God en u regeert. Heere, u kijkt niet machteloos toe. Maar Heere, uw goddelijk plan zal volvoerd worden. Soms ook dwars door oordelen heen. Maar wij bidden u, Heere, gedenk. Ontfermt u zich, Heere, over de vluchtenden en die gevlucht zijn. Bescherm, bewaar, Heere. En dat dwars door al die gruwelen heen de mensen zullen inzien. Zie je wel? Zie je wel? De mens, er is niks veranderd. Dat hart zit nog steeds vol moordzucht en haat en nijd. We hebben de Heere Jezus nodig. O, maak ons hart tot uw troon, Heere. Wilt u dat doen? En wilt u zo door uw Heilige Geest, Heere, werken? In de gemeente, in de gemeenten, in ons land en overal waar de Bijbel open gaat en gepreekt wordt. O Heilige Geest, doorploeg de harten van de mensen. Van hen die luisteren en van hen die spreken. En dat de christenheid in ons land, Heere. In welke kerk of gemeente ook, Heere. Maar u kent degene die de zijne zijn. Die van u zijn, Heere. Stel tot een zegen en maak ons voorbidders, Heere. Ook voor ons land. Gedenk ons zo, gaat u met ons. In ziekte en gezondheid. In alles wat ons maar overkomen is. En wat u ons als die goddelijke vader op onze schouders heeft gelegd. Heere, dat we dragen en dat we gehoorzaam mogen zijn aan uw stem, omdat u het gezegd hebt. Als je mij wil volgen, dan moet je mij voor laten gaan. Want ik bepaal de weg. Die komen achter mij. En die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Heere Jezus, trek ons zo achter u aan en wees ons nabij. Om Christus wil alleen. Amen. Wij gaan nog zingen en dat doen we uit Psalm 25. Ik zie dat ik helemaal vergeten ben om elke keer even de eerste twee regels voor te lezen. Dat was mij nog keurig gevraagd in de mail. Mijn excuus, we gaan zingen Psalm 25 vers 7. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25 vers 7 als onze slotzang. Ga dan heen, ontvang de zegen van de Heere, opdat u gezegend zult zijn en tot een zegen zult wezen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.